Vorige week hebben we een hele bijzondere en hele fijne conferentie gehad. Het liep allemaal wat anders dan gepland. De spreker die belde af op vrijdagmorgen, dus om 11:30. En dat was even een consternatie, maar ik vind dat dit heel bijzonder om te zien hoe God toch de dingen dan al wist waar wij ons misschien over druk maken. En we hebben toen, zeg maar in dat weekend, hebben nagedacht en ben ik begonnen met het jaarthema. We hebben een jaarthema, daar is ook een hele mooie boekenlegger is er gemaakt. Dus er liggen er hier nog een paar. En daar staat de jaartekst op. En de jaartekst is: geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En het jaarthema van ons is: heb elkander lief. En ik wil daar vanmorgen over verder gaan. Volgende week zondag spreek ik daar ook over wat het eigenlijk te betekenen heeft om elkaar lief te hebben. Wat dat voor een inhoud heeft. En ik wil nu heel graag met u nog samen bidden. Omdat het een fundamenteel iets is in het gemeenteleven. Het is niet voor niets dat er staat in Johannes 3, vers 16 dat de liefde van God het was dat hij zijn zoon gegeven heeft, het kostbaarste. Zijn drijfveer was liefde. En de drijfveer om samen zo op te trekken als gemeente, dat is de liefde. Ik zei vorige week even tegen iemand van: neem de mensen de Bijbel af en je weet helemaal niet meer wat ze samen gemeenschappelijk hebben van al deze mensen die hier zo samen zijn. Dat we hier zo samen zijn is toch, ja, dit wat ons zo verbindt is ons geloof in Jezus Christus en de liefde die God naar ons toe heeft gehad in zijn Zoon. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u vanmorgen op een bijzondere wijze tot onze harten wilt spreken. We hebben een diep verlangen, Heer, om uw stem te horen. Omdat uw stem troost, bemoedigt, soms vermaant, maar in bijzonder dat u leven geeft. En we hebben echt een diep verlangen om te drinken van het levende water. Om te drinken van bij u en kort bij u te zijn. Ik wil u zo bidden voor uw moedigheid, Heer, dat u de dingen die zo voorbereid zijn, wat op het moment alleen nog maar dode woorden zijn op papier, dat u het leven wilt geven door uw Heilige Geest. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Zoals ik al zei, ben ik vorige week begonnen met het thema van 1 Johannes 4. En het is zo, om liefde aan de ander te geven, is het van ontzettend groot belang dat we zien dat die ander ook een geliefde is. Geliefd is en gewild is door God. En we kunnen door afwijzing, daar heb ik de vorige keer, vorige week kort over gehad, over afwijzing en pesten, of door woorden van onrecht, kan het zijn dat we, zeg maar, muren om ons hart neerzetten. Muren om onze ziel. Omdat we bang zijn, angst hebben om gekwetst te worden en dat we onszelf willen beschermen. En naar aanleiding van die preek die ik dus op zondagmorgen gehouden had en ook verteld had en iets had laten zien van wat het eigenlijk met hoe we mensen met een oordeel of bevooroordeeld eigenlijk tegemoet treden en wat dat te maken heeft, soms kan hebben met gekwetst worden door woorden of door daden. Had ik een gesprek aan tafel onder het eten en toen vroeg iemand mij, het kwam eigenlijk erop neer, van hoe kunnen we dan nu die muren rondom onze ziel, hoe kunnen we die dan afbreken? Hoe kunnen we nu ons openen voor de ander als je erg gekwetst bent? Iedereen die kent dat wel, dat je dus op zich een bepaalde gereserveerdheid hebt, dat je soms ervaring hebt, ook in een gemeente kan het soms zijn. Er zijn heel wat mensen die op het moment naar hour of power eigenlijk kijken, op een bank zitten en ooit eens in een gemeente zijn gekomen en zo gekwetst werden door datgene wat daar gebeurde, dat ze eigenlijk besluit hebben genomen om niet meer naar een gemeente te gaan. En dat ze zeggen, oké, Heer, ik blijf thuis en daar kan me niemand pijn doen. Ik kijk naar de televisie en ik hoop dat u me daardoor zegent. Het is niet zo dat je dus zegt van, gekwetst kun je alleen maar worden in een werksituatie of in een situatie waarin je dus zegt van, dat met niet-gelovige mensen. Het gebeurt zeker ook in kerken, in gemeentes. En het betekent eigenlijk dat als je muren hebt om je heen, dat, en je durft dan dat risico niet meer te lopen om gekwetst te worden, dan, of het risico te lopen dat je afgewezen wordt, dan is dit een van de dingen die het ook heel erg moeilijk maken om de ander echt lief te hebben. Lief hebben betekent eigenlijk dat je je opent, dat je onvoorwaardelijk eigenlijk, dat is hetgene wat hier in die tekst eigenlijk staat, een onvoorwaardelijke liefde hebt. En eigenlijk betekent dat, onvoorwaardelijke liefde, dat als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dat moet je goed onthouden, we zeggen wel eens te snel dat we onvoorwaardelijk lief hebben, maar onvoorwaardelijke liefde is eigenlijk dat de ander voldoet niet aan de voorwaarden. En toch heb ik hem lief. Hij voldoet niet aan de voorwaarden. En dat betekent eigenlijk van, hoe is het nu zo dat je als je gekwetst bent en je merkt van gewoon je stekels die je hebt opgezet of een muur om je ziel hebt gezet, hoe breek je die dan af? Hoe kan het zijn dat je dus dat los gaat laten? En nu wil ik even iets, daar zal ik een andere keer over spreken, maar muren heeft wat anders, is een ander iets als dat je grenzen in relaties legt. Kijk, elke relatie die wordt opgebouwd en je hebt verschillende cirkels van relaties, van hele intieme relaties tot vrienden, tot kennissen, tot mensen die je wel eens ooit hebt ontmoet. Dat betekent eigenlijk dat er in deze relaties zie je ook dat Jezus zelf ook grenzen trok. Hij had de hele open relatie met zijn vader. He, dat was gewoon, de vader en hem en hij waren één. Er waren als het ware geen grenzen. Maar als hij bijvoorbeeld met de drie discipelen, drie apostelen, dat was de eerste kern die hij zo, Petrus, Johannes en Jacobus, dat waren drie apostelen die op hele intieme wijze ook dingen mochten meemaken waar de anderen niet bij waren. Ik moet dan denken aan bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg. Of als hij in de hof van Gethsemane is en in Johannes 17 dat hoge priesterlijke gebed bidt, dan is het zo dat hij 9 apostelen laat hij achter, die 3 neemt hij mee en dan gaat hij alleen een stuk verder. En waarschijnlijk heeft Johannes dat gebed gehoord, zodat hij het dus kon opschrijven. En je ziet dus dat Jezus ook cirkels kent. Dan heb je dus 120 discipelen en daarna spreken we over de menigte. En je ziet dus dat ook daarin verschillende gradaties van relaties zijn. En in die relaties zijn grenzen. Maar grenzen die hebben eigenlijk altijd de functie dat de relatie zich kan ontwikkelen. Dat de relatie, zeg maar, duidelijk is dat je ook, dat de ander ook die grenzen respecteert en dat je je veilig voelt. Maar bij muren is wat anders. Muren worden opgetrokken door gekwetstheid. Muren bouwen geen relatie. Die muren, dat is eigenlijk iets wat je om je heen zet. Eerstens om vooral om beschermd te zijn, vooral ook om niet gekwetst te worden. En de vraag is eigenlijk, hoe kunnen, zeg maar, die muren, hoe kunnen we ons openen zonder gekwetst te worden? Weet je, ik ben zo ervan overtuigd dat de gemeente van Jezus Christus, dat een plek is waar mensen genezen kunnen. Waar mensen genezen kunnen doordat er 3 dingen, en daar wil ik eigenlijk met u over nadenken, 3 kenmerken, 3 grote waardes in een gemeente. En de 3 grote waardes, denk ik, in de gemeente zijn, ook in relaties, maar zeker in relaties in de gemeente, is het eerste is dat mensen elkaar lief hebben. Het tweede is dat mensen elkaar aanvaarden. En het derde is dat mensen echt weten dat ze vergeven worden als er iets misgaat. En over deze drie zaken wil ik eigenlijk graag met jullie samen nadenken. Dat je dus weet dat er liefhebben zonder uitzondering onder alle omstandigheden. Het tweede is aanvaarding zonder enige reserve. En de derde is vergeving schenken als er ook vergeving gevraagd wordt. En dat zijn de dingen waar ik met jullie vanmorgen over wil nadenken. Ik zie namelijk dat de gemeente, als dit functioneert, als mensen weten dat ze geliefd zijn, als mensen weten dat ze aanvaard zijn en dat mensen weten dat ze vergeven zijn, dan zie je ook in een gemeente, ik vind de gemeente van Jezus Christus, vind ik zo indrukwekkend dat dat in de gedachte van God was, want dat is de plek waar genezing kan plaatsvinden. Genezing ook van onze emoties. Ik heb al eens gezegd, maar dat is voor mij ook een bepaald model wat ik in mijn hoofd heb. En dat is namelijk dat de gemeente is geen hotel. De gemeente is een ziekenhuis. Er zijn heel veel overeenkomsten als je kijkt naar een hotel en een ziekenhuis. Als je bij een hotel, als je zeg maar in een hotel heb je een receptie, dan meld je je aan, dat is een ziekenhuis ook. Je legt op de balie een creditkaart, dat doe je in het ziekenhuis net zo. Alleen is het de creditkaart van welke zorgverzekeraar dat je hebt. Dan word je naar een kamer geleid, dat doen ze in het hotel ook. Dan wordt die kamer die wordt gepoetst, je hebt er een douche. Er zijn zelfs ziekenhuizen, hoorde ik op de radio, waar je dus het eten kunt bestellen. En wordt prima, dus vers gemaakt wordt, dan kun je bestelling doorgeven en heb je als het ware roomservice, wat je ook in een hotel eigenlijk hebt. Het grote verschil tussen een hotel en een ziekenhuis is echter dat een hotel is erop gericht dat je comfortabel woont, dat je het comfortabel hebt. En soms denken mensen, christenen, dat ze het comfortabel moeten hebben in een gemeente. En ze zien dan de gemeente als een hotel, waar je gediend wordt, waar je gaat zitten en het is comfortabel. Maar dat is niet het model wat God in gedachten heeft. Ik denk dat de gemeente meer een ziekenhuis is, waar het niet gaat om comfortabel te zijn, maar waar het gericht is op dat je beter wordt. Dat je in die zin geheeld wordt. Dat je ook als je in een ziekenhuis, ik zie nog niet direct een zieke en andere zieke verplegen. Maar in een gemeente is het zo dat mensen die genezing hebben ontvangen zich uitstrekken om anderen bij de hand te nemen en ze bij Jezus te brengen. En dat is zo indrukwekkend als je over dat model nadenkt, moet je thuis maar wat verder over nadenken, dat de gemeente is geen hotel. De gemeente is een ziekenhuis. En ik vind het ook heel bijzonder als je dus kijkt dat je in de ruimste zin van het woord betekent het ook als je kijkt naar wat de bedoeling is dat mensen behouden worden. Maar ik vind het zo bijzonder dat het woord in het Grieks van behouden worden of gezond maken, dat precies dezelfde woorden zijn. Vaak wordt het ook in de context anders vertaald. Dus dan heb je aan de ene kant wordt dat woord gebruikt voor dat ze behouden worden. En de andere, in Jacobus bijvoorbeeld staat dat de Heere God bij het gebed de zieke gezond zal maken. Maar dat is exact hetzelfde woord als behouden zijn. En dat komt omdat God eigenlijk gericht is op de heelheid van de hele mens. Op het gezond maken van de hele mens. En binnen zo'n gemeenschap der heiligen, binnen de gemeente, is mijn vaste overtuiging dat het een roeping is van die gemeenschap dat mensen gered, behouden, genezen en heel worden op alle terreinen van hun leven. Dat God hier een begin maakt. Dat zal in de hemel tot volmaaktheid komen. Maar hier zie je alle contouren, zul je eigenlijk zien. Ik zeg wel eens dat de gemeente een therapeutische gemeenschap is. Dat we elkaar echt helpen om gezond te worden. En die garanties die dan moeten zijn, het risico te nemen om gezond te zijn, dat het om gezond te worden, om genezen te worden in je emoties, de garantie die mensen eigenlijk moeten hebben om zich daarvoor open te stellen, heeft alles te maken met deze drie waardes. Die drie waardes dat je geliefd bent, dat je aanvaard bent en dat mensen weten dat als ze gezondigd hebt of als ze falen en ze vragen vergeving, dat hun vergeving geschonken wordt. En dat brengt mensen tot heelheid. Die liefde, die aanvaarding en die vergeving. En ik wil alle drie over die drie dingen even kort wat zeggen. Die jaartekst die zegt, als God ons lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Lijkt wel alsof het in eerste instantie, als het gaat over lief hebben, dat het een opdracht is. Dat is ook een opdracht, dat klopt. Het is een opdracht, het is een keuze die je maakt om de ander lief te hebben. Maar moet je dat nu uit jezelf persen? Is het nu zo dat je dus met een zware last hier naar op zondagmorgen komt en zegt van, en weer een 120 mensen die ik moet lief hebben. Dat je gebukt gaat onder die last, dat God je een last heeft gegeven om elkaar lief te hebben. Het is zo dat als je in 1 Johannes 3 vers 14 kijkt, laat ik projecteren. Daar staat, we weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. We weten dat we overgegaan zijn uit de dood naar het leven. Dat betekent, is een iets andere beschrijving wat hier staat, als dat er sprake is over wedergeboorte. Dus wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. En dat is, je zou er ook kunnen zeggen, we weten dat we van de duisternis zijn overgegaan naar het licht. En waarom weten we het? Waarom weten we dat? Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dat betekent eigenlijk wat hier staat, dat als je wederom geboren bent, heb je je broeder lief. Dat is een gevolg daarvan. Dat hoef je niet op te wekken. Dat is een bewijs dat je wederom geboren bent. Dat is dus heel erg belangrijk dat je dus zelf naar jezelf kijkt en zegt, heb ik die intense liefde omdat ik wederom geboren ben? Wedergeboorte, het feit dat je, zeg maar, het bewijs dat je eens ooit als een zondagsgebed gebeden hebt en ooit hebt gezegd, Heer Jezus, kom die in mijn hart, dat is niet het bewijs dat je een christen bent. Er zijn meerdere bewijzen dat je een christen bent. En één van de bewijzen dat je een christen bent is dat je, zoals het hier staat, je broeders lief hebt. Dat is een gevolg. Dat is niet dat je iets als een juk op je schouders moet leggen, maar dat je dus echt weet van, Heere God, ik weet, ik heb hem lief. En de enige reden dat je hem lief hebt is, hij is een van ons. Als ik naar onze familie kijk, en dan kijk ik het, beperk ik het eens in een heel klein kringetje in Rietje. En dan, wij hebben 5 kinderen. We hebben dan 3 schoonzonen, 2 schoondochters. We hebben 6 kleinkinderen. En toen ik met deze preek aan bezig was, toen dacht ik, wat is nu de reden dat ik zo zielsveel van deze mensen houd? Wat is nu de reden dat als ik mijn leven zou moeten geven, zou ik het voor deze mensen doen? En de enige reden is, ze zijn één van ons. Begrijp je dat? Als ik hier naar de gemeente kijk, dan is het zo dat als je dus die diepe overtuiging hebt van het is een broeder of zuster, hij is één van ons, dan betekent dat je hem echt lief hebt. In de maatschappij is het zo dat je eigenlijk ervan uitgaat, en dat is een liefde, daar werd vanmorgen ook al voor gebeden. Die liefde, dat is een gevende liefde die niets terug wil ontvangen. Dat is natuurlijk uniek voor de maatschappij en uniek in onze cultuur. Want het kent de maatschappij helemaal niet. De maatschappij kent niet dat ik je liefde geef en ik wil er niks voor terug. Voor wat hoort wat, zeker in Nederland. Maar je ziet eigenlijk in de Bijbel is het zo bijzonder dat als je kijkt naar de maatschappij, dan geef je liefde en dan kijk je even afwachten. Want dan kijk je of je liefde terugkrijgt, op zijn minst dat je een stuk aanvaarding terugkrijgt. Dat mensen je aanvaarden. En dat noemen we dan een kennismakingsperiode. Die kennismakingsperiode is eigenlijk een stukje ruilhandel. Ik geef je wat en kijk wat ik terugkrijg. En is dat in evenwicht of krijg ik meer terug als dat ik gegeven heb, dan zet ik nog eens een stap en nog eens een stap. En in feite noemen we dat dan een kennismakingsperiode om te kijken of de ruilhandel goed op gang komt. Dat ik wat ik geef ook terugkrijg. Het bijzondere in de gemeente is het eigenlijk dat je zegt, ik heb je lief en daarna leer ik je kennen. Ik heb je lief omdat je een van ons bent. En daarna leer ik je kennen. Dat is ook zo moeilijk. Omdat wij geprogrammeerd zijn op een heel ander systeem. We zijn geprogrammeerd van, als ik geef, dan kijk ik wat ik kan terugontvangen. En als ik dat in balans vind, dan ga ik de relatie verdiepen. Wat hier eigenlijk bedoeld wordt in 1 Johannes 3 vers 14 is, dat er in die zin pas een kennismaking, dat er een onvoorwaardelijke liefde is en wordt uitgesproken, ik heb je lief. En daarna ga ik je leren kennen. Ik heb dat op een hele bijzondere manier eens ooit meegemaakt. In 1989, ik werk nu nog steeds in Duitsland, maar toen was ik ook, zeg maar, ging in 1989 ging de muur open tussen Oost- en West-Duitsland. Duitsland was nog niet één, maar je kon wel vrij reizen. Omdat wij in Duitsland een bedrijf hadden, was dat erg interessant om te gaan kijken in Oost-Duitsland wat we daar ook aan maar konden opbouwen. Dus ik reisde regelmatig naar Oost-Duitsland. Ik kwam toen op een gegeven moment een paar dagen in Bitterfeld, dat is in de buurt van Leuna. En altijd als ik dan een paar dagen onderweg was, dan probeerde ik christenen te vinden. En daar in Bitterfeld, op een of andere hele mooie, toevallige manier, vond ik ergens dat er christenen waren. Althans, dat was een voorganger van een kleine gemeente. Dus op een gegeven moment, het was 6 uur, ik belde daar aan. En het was een ouder echtpaar, heel echt ouder echtpaar. De man had een beetje een Joods uiterlijk, een hele grijze, lange baard. En ik stelde me voor, hij was erg argwaand. Ik had ook totaal geen enkel idee wat het was voor christenen in een communistisch systeem om daar christen te zijn. Ik had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Dus ik stelde me voor, als iemand uit Nederland, een christen, en die man, al wat ouder, die wilde niet onbeschoft zijn, dus hij liet me naar binnen. En toen kwam ik in zijn studeerkamer terecht. Hij zette me op een stoel en hij was achter zijn bureautje was hij aan het werken. En nu bleek dat ze die avond hadden ze ook een bijbelstudie kring bij hem in huis. En daar was hij zich al aan het voorbereiden. Dus het was tamelijk ongelegen dat ik kwam, want hij zat net midden in zijn voorbereidingen. Dus ik mocht daar op die stoel gaan zitten en ik keek een half uur naar zijn voorbereiding. Hij zei eigenlijk helemaal niks. En in die tijd zag ik eigenlijk de moeite die deze mensen hadden gekend, de angst die ze hadden gekend, dat zag ik gewoon van. Hij durfde niet veel te zeggen, want hij wist eigenlijk niet wie ik was. En er overviel me een enorme bewogenheid, terwijl ik de man helemaal niet kende. Een enorme liefde, was echt een oudere persoon. Om 7:30 kwamen andere mensen binnen, gemiddelde leeftijd ongeveer 70 jaar. En in die kring waren zo'n 15 tot 20 mensen. Alles oudere mensen. En ik zat erbij en toen begonnen ze me vragen te stellen. En het was zo indrukwekkend wat daar eigenlijk gebeurde. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer. Van die diepe genegenheid die er was, die herkenning dat er was. Je bent één van ons. Ook al hebben we hier in de angst gezeten, jij bent één van ons. En we hebben je lief. En dat ging ook van mij zo. Ik had ook die diepe genegenheid voor die mensen, dat toen we afscheid namen, dat er echt omhelzingen waren. Terwijl ik ken nu nog geen enkele naam meer. Maar gewoon die ervaring die je hebt van dat je wederom geboren bent en er is een diepe liefde. Het tweede is eigenlijk dat je, de tweede voorwaarde is dat er aanvaarding is. Romeinen 15 vers 17, 15 vers 7 zegt, daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Ik heb eens opgezocht wat aanvaarding betekent. Aanvaarding betekent volledig erbij laten horen. Of als helper met zich meenemen. Of bij zich opnemen. Dus volledig erbij laten horen. Aanvaarding is die liefde waar ik net heb over gesproken. Aanvaarding is deze liefde in actie. Deze liefde in actie. Aanvaarding betekent dat ik mensen niet afwijs op grond van wat ze doen of anders zijn. Of wat, wat voor een mening dat ik over bepaalde dingen zou hebben. En ik ze misschien wel of niet zou doen. Onze zoon Tim, die is inmiddels getrouwd. Toen hij 7 jaar was, wilde hij gedoopt worden. We hebben de lat ontzettend hoog gelegd voor die jongen. Maar hij was er gewoon absoluut niet van af te krijgen. En op een gegeven moment, toen we dan besluit hadden genomen, niet wij als ouders, maar ook in de gemeente dat hadden neergelegd, omdat hij zo jong was, en bij de kinderwerkers hadden gevraagd of hij gedoopt zou kunnen worden. Toen was het zo dat hij dus inderdaad gedoopt kon worden. En toen maakte hij een spreekbeurt voor zijn klas. En hij maakte ook samen met Rietje een uitnodiging. Om alle kinderen wilde die uitnodigen op zijn doop. En het bijzondere was dat er inderdaad mensen kwamen. Heel wat kinderen waren daar aanwezig op zijn doop. En ook leraren. En met de kinderen waren natuurlijk ook ouders of moeders meegekomen. En het gevolg daarvan eigenlijk was dat die moeders vooral, die kwamen daarna met Rietje samen om samen zeg maar iets meer te weten over het geloof wat wij leefden. Maar ik weet nog goed, een week nadat Tim gedoopt was, kregen we een uitnodiging van een van de kinderen of we niet op de communie, op het feest wilden komen. Maar we zouden dan op zondagmiddag, ze wisten dat we op zondagmorgen naar de kerk gingen, dat we zouden op zondagmiddag naar het feest gaan. En we wisten dat dat een enorme zegen was om daar naartoe te gaan. In de gemeente lag dat wat moeilijk. Ik kreeg vragen gesteld erover we het niet moeilijk vonden om daar naartoe te gaan, omdat we toch niet achter die communie stonden. Er was zelfs zo ver ging het dat er echt gezegd werd, door daar naartoe te gaan, is het dan niet zo dat je daarmee uitdrukt dat je daarachter staat? Dat je dat goedkeurt? Wat wij deden was liefde tonen en die mensen aanvaarden. We deden daar helemaal geen enkele uitspraak over. Of we nu wel of niet achter een communie staan. Ik denk ook dat ons dat in die zin niks aangaat als mensen die besluiten eigenlijk nemen. Natuurlijk wordt het wat anders als je in de gemeente die discussie krijgt. Maar als het buiten de gemeente is en niks met ons gezag in die zin te maken, als het niet de gezagslijnen raakt, wat heb je daar dan van te vinden? Het bijzondere is gewoon dat je daar naartoe gaat. De grootste les kreeg ik eigenlijk over aanvaarden geleerd. Enkele jaren geleden werd ik benaderd door een maatschappelijk werk om een vrouw te helpen die stervende was. Het was een vrouw uit Litouwen. Ik kende de mensen niet. Die vraag kwam en ik ging daar naartoe. Eerst samen met Rietje. En die mensen die hadden een hond, in mijn ogen, was hij zo wat. Dat was zijn bouvier. Dus ik kwam daar binnen en met Rietje. En die hond die was ontzettend vervelend. Die likte me overal. Ik durfde niet te trappen, want hij was veel te groot. En goed, daarna was Rietje, toen werd die begeleiding in, zeg maar, werd gezet. Begon ik met de begeleiding. En vaak ging ik daar alleen naartoe. En mensen rookten. Als ik thuis was, dan moest ik bijna mijn kleren verschonen, omdat het heel erg rookte. Ik kwam in een omgeving terecht waar ik totaal eigenlijk niet voor. Ik had ook het gevoel, ik heb daar niet voor gekozen. En daarbij kwam ook nog dat op de weg daarnaartoe was ik echt aan het mopperen. Ik was tegen God echt aan het mopperen. Ik was aan het mopperen over die hond die weer ging likken. Ik was aan het mopperen dat het allemaal weer erbij kwam. Naast mijn werk en de gemeente. Dus ik zat wat, ik weet niet of u dat kent, maar ik mopper soms gewoon. En op een gegeven moment, toen, niet dat ik een stem hoor, maar er was een innerlijke overtuiging kwam er in mezelf, zo werkt dat bij mij, tussen God en mij, dat hij tegen me zei, Miel, kijk, als jij zo'n houding hebt, dan zal ik toch echt iemand anders moeten zoeken. Want je kunt niks voor die mensen betekenen. Je hebt van alles en nog wat. De man was ouder, veel ouder als die vrouw. Die vrouw kon helemaal geen Nederlands. Ze had gebrekkig Duits. En dan zit je daar wat te... Dan was ik tegen God aan het mopperen van... Dan ben ik hier en wat kan ik nu delen? Ik sta daar, ik houd de hand vast. Ik kan toch eigenlijk helemaal niks betekenen? En het kwam gewoon... Diep in mij had ik de situatie niet aanvaard. Ik aanvaarde de mensen niet. Ik had een totaal ander beeld wat het betekent om stervensbegeleiding te doen. Niet in zo'n situatie. Er was niks geestelijks in die zin aan. Het was gewoon praktisch helpen. Vasthouden, er zijn, liefde geven en niet weten waar je uitkomt. Toen kwam de begrafenis. Een onvergetelijke gebeurtenis, vind ik zelf. Met Mathieu en Eveline en Rietje hebben we dat voorbereid. Achter in een zaaltje in een café. Zo weinig mensen heb ik zelden om een begrafenis gezien. En toen ontmoetten we ook de vader van dat meisje, wat gestorven was, van die vrouw. Ze had ook een zoontje. En twee broers van haar, totaal ontredderd uit Litouwen, in een auto waar ik nog niet een straat mee zou rijden. Gewoon hier naartoe gekomen om aan die begrafenis deel te nemen. Er was een consul van Litouwen die was gekomen, omdat het zelden voorkomt dat iemand uit Litouwen in Nederland, zeg maar, begraven wordt. Dus die was daar. En we waren daar. En als ik dan terugkijk, dan is dat... Wat heeft het nu opgebracht? Het heeft opgebracht dat we iemand met grote waardigheid, die naar Gods beeld geschapen is, begraven hebben. Het heeft opgebracht dat Rietje, Mathieu en Eveline en ikzelf daar met diepe verwondering op terugkijken. Het heeft opgebracht dat ik heb geleerd dat ik personen en situaties en wat ze doen moet scheiden. Dat ik personen moet aanvaarden. En dat kan best zijn dat ik absoluut niet mee eens ben met wat ze doen en hoe ze zich gedragen. En dat ik daar niet de lat moet leggen. Aanvaarding, als je iets wil weten over aanvaarding, dan gaat het erom van, wat deed Jezus nu? Weet je, de grote rare dingen die in ons hoofd, die wij ons in het hoofd halen, is dat we zeggen van, als ik nu naar een... Laat ik dat voorbeeld gewoon, ik noem het gewoon, omdat je moet je eens voorstellen wat het betekent dat Jezus naar de hoeren ging. Ik weet niet of iemand zich dat een voorstelling van kan maken. Wat dat betekent in die hele setting waar hij, zeg maar, aan het werken was. Dat hij met de hele schriftgeleerden om hem heen, overal waar ze aan het zoeken, waar ze hem konden pakken. wat het betekent dat hij naar de tollenaars ging. En weet je, in onze gedachten zit vaak de grote leugen, doordat ik daar naartoe ga, keur ik goed wat hij aan het doen is. Dat is totaal, dat klopt gewoon niet. Dacht je dat Jezus goedkeurde dat daar iemand overspel pleegde of zich verkocht voor geld, zijn lichaam? Of dat hij het goed vond dat Zacchaeus daar de zaak aan het uitbuiten was en samenspande met de bezetter? Totaal, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Hij aanvaarde de persoon. Hij had die persoon lief en kon scheiden met wat hij aan het doen was en wat hij voor persoon was. Weet je, in mijn omgeving waar ik werk, daar is het regelmatig, komt het voor, dat ik mensen ontmoet die vloeken. En wie heeft dat niet? Als het heel erg wordt en zeer ernstig wordt, dan zeg ik er iets van. Maar in de regel zeg ik er helemaal niks van. En het gekke is dat als mensen met mij optrekken en ze me leren kennen, en dat is nu in alle bedrijven waar ik eigenlijk werk, Scala heeft meerdere bedrijven. Als ik ergens kom in Nederland, zijn ongeveer 70, 80 medewerkers. En als ik daar ben en dan vloekt iemand in mijn buurt, dan zegt iemand anders, dat moet je niet doen, want hij gelooft. Hij is pastoor of zoiets. Ik heb dat nog nooit gezegd. Dat heb ik nog nooit gezegd. En dat komt omdat als ik mensen aanvaard, ook als ze vloeken, dan word ik als het ware een spiegel. Mijn norm hoef ik niet te zeggen, ziet hij. Ik aanvaard hem. Ik heb hem lief. En in mijn omgeving wordt zelden nog gevloekt. Zonder dat ik daar überhaupt iets over gezegd heb van, ik ben gelovig, dus je moet niet vloeken. Dat ik gelovig ben, dat zien ze. Dat merken ze heel snel. En op een gegeven moment, dan zegt hij, sorry. Dat zijn mensen die vloeken en dan zeggen ze tegen mij, sorry. Sorry. Is het gewend? Ben ik gewoon? Sorry. Ja, zeg ik, doe het gewoon niet. En dat is eigenlijk, zeg maar, aanvaarding. Dat is niet zo dat er wetteloosheid in de hand wordt gewerkt. Mensen komen juist tot inkeer. Mensen komen, zeg maar, dat ze echt ervaren. Ze worden niet beoordeeld of geoordeeld. Ik aanvaard ze. En het laatste is, Efeze 4, vers 32. Daar staat dan, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Weet je, wat vergeven echt is? Vergeven is eigenlijk ophouden om zelf God te zijn. Laat dat eens even tot je doordringen. Vergeven is dat je ophoudt zelf voor God te spelen. Als je niet vergeeft. Vergeven is om het oordeel wat degene doet in Gods hand te geven. Weet je, als ik hier voorganger ben en de andere oudsten ook, als we niet zouden weten dat als we fouten maken, als we falen, als we iets verkeerd inschatten, zelfs als ik op zonde, zeg maar, als er zonde is in mijn leven en ik word erop aangesproken. En ik heb berouw erover. En ik kom naar je toe en zeg van welke schade heb ik aangericht. En kan ik dat goed maken? En ik zou dan niet weten dat ik vergeven zou worden, zou ik niet meer kunnen functioneren. Weet je, vergeven, en dan moeten jullie maar eens in de kringen verder over nadenken. Vergeven, dit is heel diep wat ik nu zeg. Vergeven betekent eigenlijk dat je iemand voor de schade die hij in jouw leven heeft aangericht, dat je hem daar niet meer voor verantwoordelijk houdt. En dat je zelf daarmee verder gaat. Ik zeg dat nog eens. Want dat is soms heel erg moeilijk als we het spreken over vergeven. Vergeven is dat als iemand jou iets heeft aangedaan en een schade heeft aangericht, en je zegt, ik vergeef je. En die immateriële schade, die kan die vaak niet meer goedmaken. Dan ga je daar zelf mee verder. En ook met de gevolgen. Dat is in een huwelijk zo ontzettend belangrijk. Dat je, als je zegt, je hebt schade aangericht, maar ik houd je niet meer verantwoordelijk. Ik ga er zelf mee verder. Dat is zo ontzettend essentieel. Ik wil niet verder gaan over vergeving, omdat er vaak over gesproken is. Het gaat mij eigenlijk meer erom dat als wij, zeg maar, als gemeente, als wij die drie waarden gaan ontwikkelen, en we zijn echt om ontwikkelen, het is niet zo dat ik iets heel nieuws hier vertel, maar dat we ons daar dit jaar naar uitstrekken en zeggen, Heere God, we willen daarin groeien. We willen daarin groeien om elkaar lief te hebben. We willen daarin groeien om elkaar te aanvaarden. En we willen daar echt in groeien om elkaar te vergeven. Weet je, dan wordt deze gemeenschap een gemeenschap die genezing brengt. Ik heb het zo opgeschreven. Wanneer liefde en aanvaarding en vergeving ons leven bepalen, wordt de gemeente van Jezus Christus wat Jezus in de wereld was. Een centrum van liefde ter genezing van gebroken mensen. Een geweldig krachtig instrument in de hand van God. Dat is, als je het hebt over visie, als je het hebt van wat voor beeld heb ik nu in mijn hoofd, wat gemeente zijn is. Waar willen we samen naartoe? Hoe willen we groeien in de diepte? Dan is het over deze drie dingen. Natuurlijk kun je nog gekwetst worden. Maar die muren, die vallen. Ik ben ervan overtuigd dat iemand het zelf niet kan afbreken. Je kunt zelf die muren niet afbreken. Dat is gewoon onmogelijk. We doen al meer dan 25 jaar pastoraat, herderlijke zorg. Ik heb nog nooit gezien dat ik iemand iets kon aanreiken waarin die zelf zijn muren kon afbreken. Die hij zelf ook had opgebouwd. Die muren, die werden pas afgebroken als die in een gemeenschap kwam waar ze hem lief hadden, waar die aanvaard werd en waar die vergeving ontving. Want dan heb je ze niet meer nodig. Dan heb je ze niet meer nodig. En dat geeft genezing. Zullen we zo samen even stil zijn en dan zullen we zo samen avondmaal vieren.